graag steek ik voor u de paaskaars aan. Die aangeeft dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie in mij gelooft, zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Dus, maar dan moet je wel bij hem blijven, want anders dan heb je geen licht. Ga u graag voor in gebed. God van het licht, dank u wel dat u al voor de grondlegging van onze wereld het licht had en was en nog altijd bent. En toen wij er een puinhoop van maakten, heeft u opnieuw het licht aangestoken door uw Zoon. Daar willen we vanmorgen ook van getuigen als we deelnemen aan het avondmaal. En als we luisteren naar uw woord, en we vragen dat u zo aanwezig bent dat uw geest het in ons hart kan bewerken en kan omzetten ook in daden die gelijk zijn aan datgene wat u ons opgedragen hebt. In deze wereld ook als licht en als zout zijn. Mensen te verlichten, ogen openen. Dank u wel dat we in deze tijd mogen leven en dat we ook zien dat de tijden voortschrijden, maar dat u nog altijd aanwezig bent en zult zijn. Zegen ons vanmorgen. Zegen de kerken hier om ons heen, als ook daar het woord gebracht wordt. We denken aan Connie in de Loborg. En zo zijn er zoveel plaatsen. Heer, dank u wel dat u zo aanwezig bent in onze wereld hier en in de wereld om ons heen. Amen.
Ik ga verder met de prekenreeks over Jacobus. De brief van Jacobus. En hij komt aan het einde, laatste hoofdstuk. En dan vat hij bepaalde dingen samen. En Jacobus, zoals gezegd, die vertelt niet wat we al weten, maar wat we moeten doen met wat we weten. De brief van Jacobus heeft 42 keer een werkwoord in de gebiedende wijs. Ja, dus duidelijk. Nu, de titel van deze preek is: heb geduld en klaag niet over mede-christenen. En als u dat onthoudt, dan heeft u de hele preek al gehoord. De rest hoeft eigenlijk niet. Maar goed, ik ga nog wel even door natuurlijk. Heb geduld en klaag niet over mede-christenen. Het is eigenlijk ook een preek met twee punten. Het eerste punt is: heb geduld. En het tweede punt is: klaag niet over mede-christenen. En dan alle andere sheets die ondersteunen, hetzij het ene punt of het andere punt. En we gaan ook lezen uit Jacobus 5, de versen 7 tot 11 uit NBV. Mijn eerste routekaart. Ik begin met: de Heer Jezus komt terug. Dus heb geduld. Dat is onze hoofdpunt. En we moeten geduld hebben omdat de Heer terugkomt en er nog niet is. Neem een voorbeeld aan de boer of de agrariër of de landbouwer. Houd moed. En dat is het eerste punt. Dan krijgen we: klaag niet over elkaar. De komende Heer Jezus is ook rechter. En neem als voorbeeld de profeten en de standvastigheid van Job. En tot slot: de Heer is liefdevol en barmhartig. We lezen uit Jacobus 5, vers 7 tot 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar. Oude vertalingen vroeger een spade regen, maar correct vertaald met najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter, dat is de Heer Jezus, voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die stand hielden, prijzen wij gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Tot zover de schriftlezing. Nu pas, hoofdstuk 5, zegt Jacobus: de Heer komt terug. Maar hij schrijft aan mensen die dat al wisten voordat hij schreef. Maar inderdaad, onze Jezus, onze glorierijke Heer, zoals hij genoemd wordt in Jacobus 2:1, komt terug. Hij is na de opstanding verhoogd en zit nu aan de rechterhand van God de Vader, de hoogste positie in het heelal. Hij is getroond daar en hij wacht, op Gods tijd komt hij terug. Ondertussen moeten wij standvastig geduld hebben, want ja, ook dit gaat voorbij en ook dat zal komen. En eigenlijk moeten we langer geduld hebben omdat we langer leven. Het goede nieuws is, als je langer leeft, kun je langer meemaken. Het slechte nieuws is, kun je ook dingen meemaken qua lichamelijke gebreken die men vroeger niet kende, omdat men gewoon niet oud genoeg werd. Maar goed, alle kanten horen daarbij. Maar goed, in ieder geval, heb dus geduld. Nu, geduld hebben is moeilijk. Kinderen die leren het min of meer. En dan heb ik het woordje ranja. Dit wijst op een voorval van 2 dagen geleden. Ik was thuis en Evelie was ook bij ons. En ik had net een wasmand in mijn hand om naar boven te gaan om de was op te hangen. Toen Evelie kwam en zei, mag ik een glaasje ranja? Ranja, dat is dat roze, plakkerige, stroperige, zoete stof. Ik zei, als ik de was heb opgehangen, want ja, ik bedoel, ik heb de wasmand in mijn hand, dan ga ik een glaasje ranja voor je maken. Ik naar boven toe, was opgehangen. Opeens op mijn telefoon, die had ik bij me, kreeg ik een WhatsApp-bericht van Connie's telefoon, die overigens in handen was van Evelie. Kennelijk wilde ze mij een bericht sturen. Ik naar beneden toe en toen zag ik daar een Evelie die wat te neergedrukt was, die mij leidde naar de beneden wc. En daar, wat zag ik? Op de grond een plons, plas, pettes, ranja. Ja, zij had de ranja-fles uit de koelkast gehaald, makkelijk, want het is laag. Had een beker gepakt, kon ook natuurlijk. Had het ingeschonken, ging ook wel. En ze was van plan om water uit het kraantje van de wc erin te laten lopen. Kan ze ook heel goed. Helaas heeft ze kennelijk het glaasje, het bekertje, op de rand neergezet waar het omkiepte. Boing! En ja, nu had je dus een plakkerige enzovoort. En toen sprak ze de onvergetelijke woorden, ik ben niet zo geduldig. Ja, ik heb geen geduld. Ja, daarvoor ben je ook een kind natuurlijk, hè. Ja, en als wij bidden, Heer, geef me geduld, maar wel meteen, dat werkt niet. We leren geduld doordat we in situaties zitten waarin het wel moet. En dan, ja, als je de opwinding het niet kunt versnellen, moet je niet opwinden, want ook dit gaat voorbij, ook dit komt nog wel. Ja, en dan, ja, we hebben als voorbeeld van geduldigen een boer. Landbouw, agrarie. Ik weet niet eens of boer wel de goede vertaling hier is, want als we denken aan een boer vandaag de dag, dan denken we aan iemand met 107 gemiddeld koeien, met een schuld van 1,2 miljoen, met zijn afvragen of hij moet stoppen of niet. Ja, en al die dingen gelden niet voor de boeren van Israël. Die hadden die zorgen niet. Die schulden ook niet trouwens. Maar in ieder geval, alle boeren moeten na het zaaien wachten tot aan de oogst. Stel je voor, zeg, een boer die ziet een beetje groen en die trekt zijn plant omhoog. Nou, nog steeds geen aardappel. Ja, dat schiet dan niet op. Ik bedoel, dat heeft tijd nodig. En dan in het land Palestina, Israël, dat is een merkwaardig land, aardrijkskundig. Het ligt aan de ene kant aan de Middellandse Zee. En dan heb je bergen en dan heb je woestijn. En vandaar dat het klimaat is opmerkelijk. Je kunt in 1 dag van de Karmel gaan waar sneeuw ligt, tot in de Negev waar je 30 graden temperatuur hebt. Dat is allemaal mogelijk. En elke streek heeft zo ook zijn eigen klimaatpatroon. In de ene vallei regent het, in de andere vallei is het droog. Ja, wij hebben een wat plat land. Ook wel een zee aan de ene kant en Duitsland aan de andere kant, dat zal wel. Maar er zitten geen bergen tussen. Dus ja, als een hoger gebied komt, dan gaat er wel overal naartoe, ik bedoel min of meer. Maar in Israël is het anders. En wat ze daar ook kennen, is de vroege regen. Dat valt in oktober, november, maar soms december, januari. En de late regen, maart, april. En dat is alleen in het oostelijk gebied, vanaf de Taurusgebergte, dat ligt iets boven Libanon, tot in de Judese Negev. Daar heb je die vroege en late regen. Wij kennen het begrip late regen als paardenregen. Begin van de Pinksteropwekking werd vaak verwezen naar dit gedeelte. Zo van de vroege regen was Pinksterdag. En de late regen, de spaderegen, was dus wat vorige eeuw begon. Het is een mooi beeld. Ik heb daar totaal geen probleem mee. Maar het klopt bijbels niet. Want wat heb je tussen de vroege regen en de late regen? De winterregen. Ja, dan zou in de middeleeuwen nog meer van de geest gevallen moeten zijn. Want ja, dus, maar goed, in ieder geval, pas na de late regen kun je oogsten. Dus geduld is nodig, maar wel met passende activiteit. Je moet wel als boer zaaien, anders kun je niet oogsten. En ook in deze tijd is het belangrijk dat we weten wanneer te handelen en wanneer niet. Ja, wanneer je huis verduurzamen, wanneer van contracten veranderen, ik noem maar wat dingen. Sommige dingen kun je zelf doen, hè. Een keertje lopen door alle uitgaven die je hebt, van welke kan ik verminderen. Ik heb overeenkomsten gesloten lang geleden, maar misschien kunnen die overgesloten worden en goedkoper. Dat zijn de dingen die je kunt doen en die moet je ook doen. Maar er zijn ook dingen waarvoor je simpelweg geduld nodig moet hebben, want de tijd heeft het nodig. Goed. En houd moed. Moed verloren, al verloren. Wat u ook meemaakt, het gaat voorbij. Het geldt ook voor goede dingen, maar laten we concentreren op slechte dingen. Ook dit gaat voorbij. En wat niet voorbij gaat, is de Heer en wij met hem. En zelfs de heerschappij van een Hitler. Een monsterlijke tijd met miljoenen doden. We hebben net bevrijdingsdag gehad. Als het goed is, hebben we ongeveer 250.000 Nederlanders zijn omgekomen in die oorlog. 102.000 daarvan waren Joden. Dan nog een paar andere groeperingen. Opmerkelijk is dat we 18.000 militairen en verzetsmensen kennelijk missen. Dus kennelijk was het, dat is voor een oorlog betrekkelijk weinig. Voor elk één is één te veel uiteraard, maar... Als in Oekraïne, daar zijn de getallen, vrees ik, een heel stuk hoger. En voor Rusland al helemaal. Maar goed, ook dit gaat voorbij. Hitler regeerde van 33 tot 45, dat is geen 1000 jaar. Ik heb net een leuk boek gelezen. Ik lees alleen maar leuke boeken, dat begrijpt u. Over de Perzen. Dat is ook vertaald in het Nederlands door Lewin Jones. Het was wel een eye-opener. Want ik weet wel iets van de Perzen, maar dit liet wel heel veel dingen zien die ik toch niet wist, of verkeerd wist zelfs. In ieder geval, van de 12 Perzische vorsten, ongeveer 2 eeuwen, zijn de 7 door geweld om het leven gekomen. Geweld kan ook zijn vergiftiging, want daar waren ze ook erg goed in. Hè. Dus ja, het Perzische vorst zijn heeft ook zo zijn nadelen. Hè. Ja, en ook het Perzische Rijk, 2 eeuwen, maar ja, toen ging die ook voorbij. En de rijk die kwam daarna ging ook voorbij. En rijken komen, rijken gaan. Ja, ook dit gaat voorbij. Maar God blijft getrouw. En hij weet wat hij doet, wanneer hij doet, hoe hij doet. Dus heb geduld en hou moed. Dat was punt 1. Punt 2, klaag niet over elkaar. Nu, waar heeft Jacobus het niet over? Hij bedoelt niet, als u een product koopt en het voldoet niet, dat u dus dan niet naar de klantenservice mag gaan. Dat mag u zeker wel. Vroeger heette de klantenservice, geloof ik, het klachtenbureau, maar ik geloof dat de hele tijd zijn er geen klachtenbureaus meer. Als iets niet voldoet, dan kunt u contact opnemen. Belangrijk is wel dat u rustig blijft, niet boos worden. Als u boos bent, moet u niet bellen, niet appen, niet mailen. Word eerst rustig en blijf dan rustig. Toevallig heb ik de afgelopen week tot 2 keer toe gebruik moeten maken van een klachtenregeling. Was iets met de spoorwegen. Onder de koffie kan ik het hele verhaal wel vertellen, want anders kost het veel te veel tijd. Maar in ieder geval, ik had meer betaald dan nodig was. Maar de jonge dame, klonk jong, van de service, die kon het me helemaal uitleggen hoe of wat. En ik kreeg mijn geld terug. Dat was gisteren trouwens, maar goed, whatever. Of ook, ik had een apparaat gekocht met een oplader. De oplader was helemaal uitgelegd en ik kreeg de oplader mee in een doosje gesloten. Thuis toe pak ik hem uit, het is een andere oplader. Goed, ook even overgebeld. Geen enkel probleem, wordt ook omgewisseld. Dus Als u iets heeft, u kunt het aankaarten, maar blijf vriendelijk. Zoals men zegt bij de apotheek, boosheid aan de balie is niet gewenst. Die mensen kunnen er ook niets aan doen. En als u rustig uitlegt de hoe en de wat, meestal wordt u goed geholpen. En als u zin niet krijgt, wel, ook dit gaat voorbij. Maar wat is het dan wat we niet mogen doen? Nou, wat Jacobus afwijst, is het be- of veroordelen in woorden van mede-christenen. Dat we zeggen van, hey, die jurk is toch te kort, of te lang, of te donker. Die hoed, moet die wel, of moet die geen hoed zijn? Dit is vernietigend en ook heel erg kwalijk. Vaak is het dan ook waar anderen niet bij zijn. Maar het kan ook zijn waar ze wel bij zijn. Je moet denken aan iets van heel lang geleden, in een andere gemeente uiteraard, een jong stel met jonge kinderen kwamen in de dienst. Het niets viel op. Maar de vader van een ander gezin, met oudere kinderen, die ging dus na de dienst naar dit nieuw echtpaar toe en zei, kun je je kinderen niet stiller houden in de dienst? Wel, ik heb begrepen dat dat nieuwe echtpaar nooit meer gekomen is. Ja. De gemeente is voor ons allen. En als iemand lang bidt of kort bidt of in een andere taal bidt, ik zou bijna zeggen, so what? We zijn hier samen met de Heer en de Heer houdt van de veelkleurigheid. En als iemand per ongeluk op uw stoel gaat zitten, ik weet dat het erg is, maar we hebben heel veel stoelen, we hebben zelfs een hele rij. Dus dat is ook niet een probleem. Laten we voorzichtig hierin zijn. En ook als je ergert aan iemand, vraag jezelf af hoe dat komt. Want ja, het kan zijn dat je er niet mee bekend bent. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben oud genoeg geworden, ouder dan ik denk, vrees ik, dat ik terugdenkend wel zie dat ik soms wel verbaasd ben aan veranderingen van mode of dingen die er zijn. En dan zijn er dingen waarvan ik weet, ik doe het niet. Maar aan de andere kant, ja, als een ander dat leuk vindt, wil iemand zijn haren paars kleuren? Ik doe het niet, maar so what? Dat kan. Soms dan ergen we ons aan iemand omdat die anders is of anders doet. Maar die ander mag er ook wezen zoals die is, want de Heer neemt hem aan en die zal daarvoor zorgen. En wat anders is, kan dus ongemak oproepen bij ons, maar niet bij de Heer, want de Heer kan heel veel hebben. Van de Heer Jezus is bekend, en dit wordt geaccepteerd zelfs door ongelovige geleerden, dat hij at met hoeren, tollenaars en zondaars. Dat was ondenkbaar voor Joodse mensen, want ja, dan word je onrein. Kun je niet naar de tempel gaan. Maar de Heer Jezus had daar geen enkel probleem mee. Hij aanvaarde hem. Hij ging zelfs eten in het huis. Hij nodigde zichzelf uit bij, hoe heette die man ook alweer die in de boom klom, omdat hij zo klein was? Ja, Zacchaeus, hè? Ja, en getwijfeld had hij dus door de menigte willen komen, dat lukte niet, want niemand liet hem erdoor. Ze dachten, lekker puh, jij bent klein, blijf jij maar achter. En toen klom hij in de boom. En Jezus ziet hem en zegt van, ja, ik ga bij jou eten. Nou ja, en dan iedereen dacht en zei, was me ook aan het praten, van, hij gaat eten bij een tollenaar. Een uitbuiter en een onrein mens. Maar Jezus aanvaarde Lazarus nog voordat hij tot inkeer kwam en ging terugbetalen. Hij zag hem zitten. En zo mogen wij ook wezen. En er zijn genoeg dingen met de verandering van wetenschappen waarvan we kunnen zeggen van, nou ja, dit is ongehoord, nooit eerder geweest, maar ja, die mogelijkheden zijn er. En dan, ja, wat we niet weten, we kunnen het bij de Heer laten. Ja, kijk, de komende Heer Jezus is ook de rechter. En de Heer zal de goddelozen oordelen, maar Jacobus zegt, hij kijkt ook naar ons. En dan is het wel goed om in ons avondgebed te zeggen, Heer Jezus, heb ik u ergens in gekwetst? Heb ik u, vooral in omgang met anderen, ben ik een struikelsteen geweest? En ja, dat heel vaak zijn christenen een antireclame voor het christelijk geloof. Ik geloof dat Gandhi was, die zei ik zou christen zijn, maar als ik kijk naar christenen, dan zie ik dat het niet helemaal is wat het zou moeten zijn. Ja, dat is, ja, jammer, zou ik kunnen zeggen, ja. Nee, maar als we als christenen ons als rechter opvallen, dan vallen we onder zijn oordeel. En zelfs de aartsengel Michael durfde de Satan niet te beschimpen en te veroordelen. Nou ja, zou je zeggen, van, nee, hij zei, de aartsengel zei, de Heer bestraft u, want hij weet hoe het zit. En dan zegt Jacobus ook, neem als voorbeeld de profeten. Nu kennen wij natuurlijk de profeten uit het Oude Testament. We hebben de grote profeten, die heten zo, omdat ze elk een hele rol hebben. En die zijn in onze volgorde Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Terzijde niet superbelangrijk, maar in de Hebreeuwse volgorde is de volgorde Jeremia, Ezechiël, Jesaja. En dat is omdat Jesaja eindigt op een vrolijke noot. Jesaja 40 is op een vrolijke noot. En dan hebben we dus het boek van de 12 profeten. Maar in de tijd van Jacobus waren er heel veel verhalen over de profeten. En een deel daarvan kennen we, omdat ze in een boek terecht zijn gekomen. Ik weet niet of Jacobus dat boek kende. Ik bedoel, dat kunnen we niet weten. Maar we kunnen wel weten dat hij verhalen daarvan gekend zal hebben. Dat boek heette De Levens van de Profeten. En opmerkelijk is, in dat boek gaan alle profeten dood. Ik bedoel, dat is standaard. Dus profeet zijn is martelaar worden, en dat is dat. Daar is ook uit het verhaal dat Jesaja doormidden gezaagd is in de tijd van Manasse. Dus dat, ja, dat komt ook uit dat verhalenboek. Dat vind je ook terug bij de Hebreeënschrijver, die een hele reeks voorbeelden kan geven van standvastige helden. Ja, in de openbaring van Johannes valt het me op dat ook voor Johannes, als je een profeet bent, ben je voorbestemd om als martelaar te sterven. Dat hoort zo. Als ik kijk naar vandaag de dag, mensen, vooral op internet, die profeet zijn, dan denk ik, ja, ik denk niet dat ze dit helemaal voor ogen hebben. Ik bedoel, maar ja, de ene profeet is de ander niet, de ene tijd is de ander niet. Hè? Ja, voorbeeld, de profeten, zij waren trouw aan God en tot in het lijden, tot in de dood. Of ook de standvastigheid van Job. Ja, dit geeft te denken. Als je zegt de geduld van Job, dan zeg je, Job was helemaal niet geduldig. Want nu is het Bijbelboek Job was niet echt een best, werd niet veel gelezen ten tijde van Jezus en Jacobus. Dus één Aramese vertaling, maar die was ook niet veel verspreid. En de Hebreeuwse tekst is knap lastig. Ik bedoel, maar als we denken aan Job als standvastig, dan kunnen we zeggen, dat klopt wel, want hij hield vast aan zijn onkreukbaarheid. Ik verdien dit niet. En ik verloochen God niet. Dat zijn de twee punten die hij had. Maar het is ook denkbaar dat Job denkt aan een verhaal die we kennen uit nog een boek dat bewaard is gebleven, uit ongeveer zijn tijd. Er is geen bewijs dat hij dat boek gekend heeft. Het kan ook zijn dat hij het verhaal van het boek kende, dat hij er al eerder was. En dit boek heet dan het Testament van Job. De vertaling daarvan is boeiend, want in de uitgave die ik heb is het vertaald en besproken door een zekere Spittler. En deze Spittler is een Pentecostale, Pinkstermens, een vol evangelie figuur. En hij is gepromoveerd aan Harvard op dit boek, het Testament van Job. Dus dat heeft hij dus keurig vertaald, ingeleid, uitgeleid, afgeleid. Het heeft ook wel iets voor Pinkstermensen. Het boek is een vertelling waarin de Bijbelse Job op zijn sterfbed ligt. En dan roept hij zijn familie, zijn drie dochters, zijn zonen. En dan vertelt hij het verhaal terugblikkend. Ja. En in dit verhaal is hij van begin tot eind standvastig. Yes, yes. En aan het eind geeft hij zijn dochters, alle drie, een gordel, waardoor ze in extatische talen de talen van de engelen spreken. Dus dit boek is niet in de Bijbel opgenomen, terecht weliswaar, maar als voorbeeld van standvastigheid komt Job hier wel goed uit de verf. Maar ja, de Bijbelse Job was ook standvastig, zei dat hij niet zo geduldig was. En standvastigen zijn uiteindelijk gelukkig te prijzen. Nu, de Heer is liefdevol en barmhartig. Hij ziet je in je lijden. Hij weet wat je aan kunt. Hij is erbij. Hij laat je niet vallen. Hij is barmhartig en liefdevol. En dat kunnen we ook zien in levensbeschrijvingen. Die mogen er ook wezen. We hebben de Bijbelse levensbeschrijvingen van alle mogelijke mensen met hun ups en downs. Ook mannen, vrouwen, alle mogelijke levensbeschrijvingen komen, zijn er geschreven om ons te inspireren. En in de tijd van de vroege kerk had men heiligen. Sommigen die bestonden weer niet natuurlijk, maar goed, die zending bedreven met de wijsheid of minder wijsheid die ze hadden. We hebben een Willibrord, we hebben nogal meer figuren. Als je gisteren was de inzegening, de kroning liever gezegd, van Charles in de Westminster Abbey. En die Westminster Abbey is ooit gebouwd, 1000 jaar geleden plus, naast het paleis. En door Edward I, en die is daar ook begraven, die zit er achter het altaar. Maar als je buiten bent, dan is er achter de abbey ook een ander kerkje. De kerk van Sint Margaretha. En dat is een heilige die dus zich bezighoudt met geboorten. En ik moet zeggen dat doorheen de eeuwen is die kerk meer bezocht door zwangere vrouwen dan de abbey. Want dat was voor de koningen, maar zwangerschap was wat anders. Dat, ja, ja, vroege heiligen. Nu heb je zendelingen. In mijn tijd, mijn jeugd, las ik de boeken van C.T. Studd. Een van de zeven, van nog een eeuw ervoor, van Cambridge, een cricketer, hoogopgeleid, die met 7 man naar China ging en later naar Afrika. Veel later ben ik erachter gekomen dat hij heroïne gebruikte in zijn latere leven als pijnstiller. Dus hij was, eigenlijk was hij dan verslaafd en daardoor was hij ook steeds high. Maar ja, daardoor kon hij ook als zendeling werken, ja, de andere tijden zullen we zeggen. Of de man die God geloofde en dat was... Wie was de man die God geloofde? Hudson Taylor. Ja, opgeleid ook als arts. Ging naar China toe, meer dan een eeuw geleden. En hij was uitzonderlijk in dat hij zich niet richtte op de kustgebieden waar Europeanen de macht hadden. Dat was in die tijd. Maar dat hij het binnenland inging. Hij was ook uitzonderlijk in dat hij van zijn medewerkers vroeg dat ze Chinees leerden. En dat ze in Chinese kleding gingen. En hij zette ook vrouwen in die dan een Chinees bij zich hadden. En hierin liet hij zien dat hij de Chinezen heel goed kende. Want als je een blanke man hebt, ook als hij in Chinees kostuum gaat, en er is een Chinese man erbij, is de blanke man de baas. Als je een blanke vrouw stuurt met een Chinese man erbij, is de Chinese man de baas. Die heeft dan het respect. En als die dan getuigt en predikt, dan luistert men daarna. Dus Hudson Taylor was ver voor zijn tijd in de bereidheid om je te vernederen. Want voor Europeanen was het aantrekken van een Chinees kostuum zoiets als half naakt rondlopen. Want dat is wat inbelingen deden. Ik bedoel, beschaafde mensen die hadden een das om en een hoed en weet ik wat. Nee, hij was bereid en vroeg ook van zijn medewerkers om zich in de ogen van mensen te vernederen om anderen te bereiken. En hierin liet hij zien dat hij Christus goed begrepen had. Want Jezus heeft zich ook vernederd om ons te bereiken. Goed, dat waren helden van toen. Ja, je ging toen als zendeling en dan je kwam nooit terug. Of je ging dood aan de ziekte of je stierf als martelaar. Nu leven we in een andere tijd waarin we zending bedrijven met internet en met reizen. En we hebben een baan en goede inkomsten. En ondertussen redden we mensen. Dat is hoe men het nu doet. En dat is prima. God de Heer die maakt gebruik van alle mogelijkheden die ook misbruikt kunnen worden. Maar we kunnen ons laten inspireren dat de Heer die heeft heel veel mogelijkheden en heel veel middelen. Ja. Ja, en wat ik ook leuk vond, is overigens wel beschrijvingen van theologen en bijbelgeleerden, hoe ze komen tot hun inzichten, waar dat in past. En dan zie je ook dat ook bijbelgeleerden mensen zijn. Ernst Keseman is inmiddels overleden en hij was beroemd voor bepaalde dingen, ook een commentaar op Romeinen. Maar zijn dochter is naar Argentinië gegaan, deed niets tegen de wet, maar is daar wel vermoord tijdens de regering van de generaals. Ja, dat, ja, ze was heel praktisch bezig, ja, en kwam ook zo aan haar eind. Maar goed, de conclusie is, heb geduld en klaag niet over elkaar. En bovenal ook, probeer altijd rustig te blijven. Ja. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, we danken u voor Jacobus. Hij komt soms een beetje peperig over. Maar goed, misschien dat hebben we ook wel bij tijd en wijl nodig. En help ons dan ook om geduld te hebben. We zouden zo graag willen dat u zou komen. Dat er dat het beter wordt voor, ja, dat gerechtigheid voorbracht wordt. Maar u zegt ons ook dat we geduld mogen hebben. Want de uitkomst is zeker omdat u ervoor zorgt. En help ons dan ook als we ons, al dan niet terecht, ergeren aan anderen. Dat we die ergernis overgeven aan u. Bidden voor die ander. En ook ervaren dat u zoveel breder bent. Zoveel groter dan onze vooroordelen, onze inzichten. En dan bid ik ook voor een ieder die hier is. En u kent een ieder met zijn eigen uitdagingen. Ja, fysiek, gezondheid, familie. Heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Maar er zijn ook dingen die zorg geven. In al die zorgen, Heer, geef wijsheid. Geef kracht om te dragen. Geef uitkomst. En geef zo dat we als zout en zout en licht en licht hier vandaan mogen gaan. Amen. Heer, en voltooi in ons. Komen we tot het einde van deze dienst. En in de tussentijd, totdat hij komt, bedenken we, heb geduld en klaag niet over mede-christenen. En u mag u heen gaan met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.